Welkom bij de Koni Minds podcast. Mijn naam is Randall Pelen en in deze podcast ga ik als frisse buitenstaander alles leren over accountancy, auditing en data-analyse. Deze derde aflevering gaat over dat ene onderwerp waar ze bij Koni Minds elke dag hun bed voor uitkomen. Good old data-analyse. Luister je mee? Heb je de vorige twee afleveringen geluisterd? Zo niet, dan raden we je aan om dat eerst te doen. Deze aflevering gaat over good old data-analyse. Je hebt inmiddels al wel door dat data-analyse is waar het hart van Koni Minds sneller van gaat kloppen. Maar laten we nog even uitleggen hoe dat zo gekomen is.
Nou goed, dan moeten we echt helemaal teruggaan naar het prille begin. Ik was toen nog een student. Ik had een taak gekregen om een afstudeerscriptie te schrijven. En ik kwam op het lumineuze idee om iets te doen met Electronic Data Interchange.
Electronic Data Interchange.
Ja, dus dat afgekort is dat EDI. Maar toen Electronic Data Interchange ging eigenlijk over het fenomeen. 1993 hebben we het over. Dat als jij met een pak melk afrekent bij de supermarkt. Er een piepje gaat naar de melkunie. En als je dat maar vaak genoeg piept. Dan vult die kar met melk zich bij de melkunie. En de melkunie dropt die kar met melk af bij de Albert Heijn. En dat komt omdat het point-of-sale systeem praat met de computer van de melkunie. En die communicatie gaat via EDI, Electronic Data Interchange. En daar zit dus een berichtenverkeer tussen. Een berichtenverkeer op basis van gestructureerde data. Dus verkopen, inkopen, betalingen, volledig geautomatiseerd. Helemaal super happening, hip in 1993. De verwachting was ook dat heel veel systemen met elkaar op basis van die standaard zouden gaan communiceren. In Nederland had je de stichting Ediform. Die bewaakte die standaard van het berichtenverkeer. En ik mocht daar mijn afstudeeronderzoek doen naar de mogelijke impact van een auditor op het controleproces als elke onderneming met EDI aan de slag zou gaan. Hoe zou de accountscontrole er dan uitzien als je gebruik kon maken van de berichten tussen de twee systemen, tussen de twee bedrijven in? Nou, super gave opdracht. Alle hele super geïnspireerde mensen ontmoet. En iedereen was toen aan het nadenken over, kunnen we die data uit die berichtjes halen? En kunnen we dan met data die ze daar gestructureerd iets van vinden in de vorm van hoeveel omzet, hoeveel inkopen, hoeveel betalingen? Nou, dat was mijn eerste kennismaking met data-analyse, was 1993. Maar inmiddels zijn we natuurlijk ruim 30 jaar verder. En zijn er allerlei andere nieuwe technologieën gekomen. Al die systemen zijn inmiddels met elkaar geïntegreerd. Maar EDI was wel mijn startpunt.
Een startpunt, maar je bent er nog lang niet. Want om uiteindelijk tot data-analyse te komen, heb je nog veel meer techniek nodig.
Data-analyse, dat is die techniek die jou in staat stelt om in relatief korte tijd heel veel data op een betrouwbare wijze te kunnen analyseren. En ook op zo'n manier dat je het ook kan herhalen en dat het controleerbaar wordt. In ieder geval vanuit ons perspectief, maar van de accountant. Maar het is vooral inzicht krijgen in hele grote stromen van data.
Ik heb een hele grote Excel-sheet vol getallen, heel veel regels. Ik maak een grafiekje, ik laat zien, lijntje gaat omhoog, lijntje gaat omlaag. Dan ben ik in feite al data aan het analyseren.
Absoluut, absoluut.
Nou kijk, zo simpel
Excel,
is het dus.
Excel heeft 500 miljoen gebruikers.
Ja.
Excel is de meest gebruikte data-analyse tool in de wereld. Dus als jij dat al kan, dan ben jij al met data-analyse bezig.
Wat lekker. Ja. Het is ook een veelgebruikte database. Misschien wat minder verstandig, maar dat spreekt
handig,
de IT in mij.
Ja, nou ja, absoluut. Nou ja, er zijn genoeg redenen waarom Excel niet de meest handige tool is. Omdat de betrouwbaarheid van data en de validatie van data, dat laat nog wel eens de mensen over. Het is te flexibel en daar houden wij niet zo van. Wij willen gewoon zeker weten dat de data is zoals het is en dat het niet aangepast wordt. Maar als startpunt en als verkenning en is Excel een hele mooie tool.
Ja.
Pivot tables.
Pivot tables, oftewel draaitabellen, zijn echt een van mijn favoriete dingen om te doen in Excel. Als je dat nog nooit gedaan hebt, kleine tip om er eens mee aan de gang te gaan. Maar goed, audits draaien dus om vertrouwen en alles moet kloppen en dus te controleren en te herproduceren zijn. Dus de eerste die het onderzoek doet, die moet steeds dezelfde resultaten krijgen als degene die dat daarna nog een keer doet.
Wat voor ons heel belangrijk is dat wij die data die wij ontvangen van de klant, dat we dat kunnen isoleren en dat het altijd die data blijft die de klant heeft aangeleverd. Dus die data veranderen wij nooit. Dus we hebben een tool nodig waarin we die data kunnen inlezen en op basis van die ingelezen data onze analyses gaan uitvoeren, onze vragen gaan beantwoorden. Dus dat is belangrijk, dat we nooit aan die brondata komen En dan alle stappen die we nemen, alle filters die we maken, alle verrijkingen die we doen op de data, alle uitsluitingen die we doen, alle bewerkingen die we doen, die moeten allemaal stap voor stap controleerbaar zijn en gedocumenteerd zijn. Zodat ik mijn werk aan bijvoorbeeld Pieter kan uitleggen voor het controledossier, maar ook als wij getoetst worden, dat wij ook aan een toetser kunnen uitleggen wat we nou gedaan hebben en hoe we dat gedaan hebben. Maar ook dat we voorkomen dat we in de discussie komen met onze klant als we bevindingen hebben. Of het nou aan de data van de klant ligt, wat opvallende patronen vertoont. Of dat het aan onze analyse ligt, dat die fouten erin zitten. Want het is ons ook wel eens gebeurd dat je zelf geprogrammeerde fout creëert, doordat je iets onhandig doet. Nou, dan is het handig als je weer terug kan naar de bron om vast te stellen waar die fout nou vandaan komt en hoe dat ontstaat. Ja, en dat voor ons is dat zo logisch als accountant. Hè? Dat je dossier, dat je werkstappen, dat je analyses, dat je bevindingen controleerbaar zijn en reproduceerbaar zijn. Dat het voor ons normaal is dat we dat met data-analyse ook doen. Maar dat vereist wel wat netheid in je werk.
Ja, Pieter, ik weet dat jij laaiend enthousiast was over data-analyse toen al. Ik weet ook dat er vele technieken voorbij zijn gekomen in de afgelopen 20 jaar. Wat was voor jou het eerste succesverhaal waar je zelf aan de slag kon en je dacht, ja, dit is leuk om te doen?
Nou, mijn allereerste kleine succesverhaal was toen was ik nog manager bij Ernst & Young. En ik controleerde toen een vakantieparkbedrijf. En de vraag was van hoe werkt daar het betaalproces? En kan je in het betaalproces bepaalde patronen herkennen? En toen heb ik, dat heette toen nog ACL, mijn eerste data-analyse script geschreven.
Wat is ACL?
Audit Command Language. Dat is een softwareprogramma, een tool. Die bestaat al eigenlijk sinds de eind jaren 80. De eerste data-analyse software in de accountancy. Zag er toen heel lelijk uit. Blauw scherm en je moest zelf je code invoeren. Dus je leert ook echt coderen. En dan ga je op basis van een vraag. En die vraag toen was van, kan je alle inkoopfacturen en alle betalingen toetsen op een bepaalde patronen? Kan je dat eventjes uitzoeken, Pieter? Toen ben ik heel erg hard aan mijn best gaan doen. En heb ik allerlei kleine scriptjes geschreven. En toen kwam ik erachter dat op de afdeling crediteurbetalingen een bepaalde groep leveranciers altijd als eerste werd betaald. En een andere groep leveranciers als laatste werd betaald. En bij navragen bleek dat die eerste groep bestond uit familieleden van de afdeling crediteuren. Dus ik kreeg een bepaalde voorkeursbehandeling. Nou, dat was natuurlijk een enorme spannende auditbevinding, waar je natuurlijk heel trots op was van, hey, er zit een bepaald gedrag in hoe leveranciers worden betaald. Ja. En dat opende mijn ogen dat je met data analyse dus tot patronen komt en tot inzichten komt die je niet ziet als je bij wijze van spreken 25 keer alleen maar de inkoopfactuur toetst op, staat er een handtekening op. Ja. Maar dat je even net wat verder kijkt dan je neus lang is en wat meer deep dive in die data gaat kijken naar patronen. En dat is iets wat ik toen deed als broekje. En dat doen we nu, 30 jaar later, nog steeds. Op iets grotere schaal. Maar het is nog steeds de nieuwsgierigheid van, wat gebeurt er nou eigenlijk echt op procesniveau in die databak? En dat eruit spitten. Dus dat was het eerste succes. Maar als je het hebt over Coney Minds, van wat was nou onze geluksfactor? Ja, dan zitten we een beetje op de snijvlak van de tijd waar, voor de luisteraars, 2002, 2003, Sarbanes-Oxley, Amerika, nieuwe wet en regelgeving. Vanuit Amerika kwam dat ook naar Nederland toe, Code Tabaksblad. Iedereen ging zich weer druk maken over procedures, checks en balances en policies.
In de jaren 70 en 80 was het heel normaal om alles te controleren met procedures en checklists. En dat is op zich een prima methode. Maar het gevaar is wel dat je meer bezig bent met het afvinken van lijstjes dan met ondernemen zelf. In de jaren 90 was er een nieuwe trend met de vraag, zijn bedrijven succesvol in hun business? Ja, en daarvoor kun je data-analyse perfect gebruiken. Maar toen kwam in 2001 het Enron-schandaal. Want Enron pleegde jarenlang boekhoudfraude en ze misleidden zelfs investeerders. Die interne corruptie die leidde uiteindelijk tot een faillissement. En dat schokte de hele accountantswereld dusdanig dat ze allemaal weer terugschoten naar die reflex van oude vertrouwde checks en balances.
Als je het voor Jip en Janneke wil uitleggen, heb je eigenlijk twee scholen in de accountancy. Je hebt een school 1, die gelooft heel erg in, we willen heel erg begrijpen hoe het systeem werkt. Dus hoe zijn bedrijven georganiseerd in termen van procedures, checks en balances. Zeg maar, het formele in-control vraagstuk van een onderneming. En daarvoor als auditor kan je er iets van vinden om dat systeemgericht te controleren. Hoe werken de systemen, hoe werken de processen? En daar ook heel veel op te gaan steunen. Dat is de school 1. School 2 is, en dat is overduidelijk onze school, wij geloven heel erg in, ja, oké, hartstikke mooi, al die procedures en checks en balances, maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk echt in die databak, in de feiten, in die data. Wij geloven echt, het verhaal wordt verteld door die data. Dus wij willen gewoon vaststellen dat hetgeen wat wij denken wat goed of fout moet gaan, dat dat zichtbaar is in die data. Dus daar zit inderdaad een duidelijk onderscheid in hoe je naar als auditor naar een bedrijf kijkt. Of je kijkt heel erg formeel naar procedures en checks en balances, of je kijkt gewoon meer naar de feiten en die zitten in de data.
Pieter kreeg al best vroeg in zijn zelfstandige bestaan de kans om te laten zien dat goed inzicht niet afhankelijk hoeft te zijn van een hele rits aan checks en balances. Ja, en waar beter om daarmee aan de bak te gaan dan bij een heel groot gerenommeerd bedrijf als Shell.
Ja, nou ja, dat was echt een fantastische kans die ik kreeg. Die kans kreeg ik gek genoeg via mijn warme netwerk van Ernst & Young. Werden we gevraagd om te komen helpen bij de Shell destijds. Die was bezig met een SOX project.
Een SOX project?
Een SOX, want het was Sarbanes en Oxley. Iedereen had het over SOX. En dat SOX raamwerk daar bestond uit 3000 controls. Ik kwam terecht in een geweldig team van mensen van Shell. Ik heb daar ook mijn voormalige partner Marco Hill ontmoet. Die was ook al bezig met data en met controls. En als team kregen we de opdracht om dat hele framework slimmer, leaner, meer analytisch te maken door na te denken over analytical controls. En die oefening daar een jaar lang met hele slimme mensen, met veel discussies, met klankbordsessies, met trips around the world, met allerlei Shell locaties, continu met elkaar dat debat voeren over, maar hoe kijken we nou naar processen, hoe kijken we naar transacties en welke kracht zit in data-analyse? Ja, dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen als opstap om dat continu dat denken door te zetten ook naar andere type organisaties. Dus dat was 2006, geweldige tijd.
Maar leg me uit wat er mis is met het hebben van 3000 checks. Want
nou, dat
klinkt
niet
gewoon
vol te houden, namelijk 3000 checks. Je kan als onderneming, zelfs niet Shell, kan je niet 3000 controls in de lucht houden. Dat is gewoon qua compliance, qua overzicht, qua nut en qua inzicht onmogelijk. Je zal naar een meer lean en mean structuur moeten. De achtergrond was natuurlijk dat iedereen heel enthousiast vanuit dat SOX-tijdperk ging nadenken over hoeveel checks en balances hebben we en hoeveel procedures hebben we. En dat werd allemaal opgeschreven, dat werd allemaal uitgewerkt. Maar dat is niet werkbaar. Dat bleek ook niet werkbaar te zijn.
Maar stel dat het wel werkbaar was, ja. Is het dan wenselijk? Want het klinkt alsof hoe meer controle er is, hoe beter.
Ja, nou ja, goed, het was in ieder geval niet wenselijk vanuit daadwerkelijk inzicht krijgen in de daadwerkelijke kwaliteit van de in control zijn op transactieniveau. Je kan natuurlijk van alles opschrijven over hoe je denkt in control te zijn. Maar als uiteindelijk blijkt dat in die data dingen nog steeds fout gaan, dan is dat hetgeen wat je wil weten. En dat noemen we analytisch kijken naar het in control vraagstuk. Dus je hebt enerzijds de papieren werkelijkheid en anderzijds heb je de feiten. En die feiten zitten in de data. En ik denk dat organisaties zoals Shell, maar ook veel andere organisaties die toen met SOX bezig waren, tot de conclusie kwamen dat er een groot risico was van papieren werkelijkheid op basis van die SOX-wetgeving. Terwijl in de daadwerkelijke transacties, in de processen, dingen nog steeds fout gingen. En dat wil je ook naar boven halen. En dan kan je met analytische controls veel sneller, veel doelmatiger tot inzichten komen die je niet hebt als je alleen maar naar de papieren werkelijkheid kijkt.
En net als dat de verschillende scholen binnen de accountancy door de jaren heen verschillen, ontwikkelen ook de talen en de technieken die je gebruikt voor data-analyse continu.
In de tijd dat ik bij Koning kwam, dus dan hebben we het over 2014, 2015, zaten we net in de transitie om over te gaan van ACL naar toen Lavastorm. En Lavastorm is een veel meer visuele tool, veel meer low-code. Dus daar had je al nodes die een speciaal trucje konden. En dus je had een bepaalde node, een bepaalde tool, die kon heel goed bestanden inlezen. En je had tools of nodes die heel goed data konden filteren. En je had speciale tools voor het maken van een join. En hoefde je die hele join niet te programmeren. Je hoeft alleen maar aan te geven van op welke velden wil ik dat er dingen bij elkaar gezocht worden. Dus dat maakt de opstap naar data-analyse al makkelijker. Plus dat als je die flow aan het bouwen bent in zo'n visuele tool, dat je ook je eigen proces begint te herkennen als klant. En dus je ziet van ja, maar ik lees zoveel facturen in en ik koppel dat aan zoveel klanten en ik zie zoveel matches en ik zie de uitzonderingen. Dus onze klanten begonnen ook te begrijpen waar ze naar aan het kijken waren, waar wij mee bezig waren. En het is makkelijker documenteren in een dossier. En het ziet er gewoon veel leuker uit als je op de knop drukt en je ziet zo al die data door zo'n flow heen lopen. En de regels eruit vallen. En,
je zit zelfs nu te glimlachen verrijken. Alsof je naar dat scherm kijkt waar je het op ziet gebeuren.
Ja, nou ja, het is toch een stukje magie wat er gebeurt. Zeker als je het ontwikkelt op een kleine sample dataset zoals ze dat vaak doen. En je pakt daarna de data voor een heel jaar en dat loopt er ook doorheen. En je ziet de bakjes vullen met uitzonderingen waar je later naar moet kijken. Ja, dan is dat best wel gaaf om te zien. Maar het is ook een stuk toegankelijker geworden om het te doen. Want kijk, het uitvoeren van de data-analyse, dat is toch vaak de complexiteit van welke stappen moet ik nemen. En dat is al moeilijk genoeg. Ja, dus welke filteringen moet ik toepassen, welke verrijkingen moet ik toepassen, welke berekeningen moet ik doen. Daar zit de complexiteit in. En dan wil ik ook niet nog eens een keer geremd worden door de tool of de techniek om te weten hoe ik het dan moet doen. Het is al moeilijk genoeg om te weten wat ik moet doen. Mm-hmm. En ik wil me niet druk hoeven maken over hoe ik het moet doen. En daar helpen die nieuwe tools helpen daar enorm in. En eigenlijk dat Lavestone wat we toen gebruikten, gebruiken we Alteryx daarvoor. Dat is nagenoeg dezelfde tool, dat is ook heel visueel. De instapdrempel is heel laag. En dat werkt super fijn voor onze dossiers, voor onze vastlegging, voor de uitlegbaarheid, de betrouwbaarheid, de reperformable zijn van de analyses. En dat is echt voor de data-analyse tools. Ja, en daarnaast gebruik ik natuurlijk heel veel visualisatietools waar echt enorme stappen in gezet zijn. En die tools die gaan echt een stuk verder dan de grafiekjes die jij maakt in jouw Excel-sheet.
Ja, dank je. Ik kan het hebben hoor.
Ja.
Ja. En zoals ik het me nu voorstel, je hebt links die bak vol data van die klant. We gaan ons even niks aantrekken van de procedures of hoe die klant het heeft ingegeven. We gaan puur kijken naar de feitelijkheden, zoals Pieter dat zo mooi zegt. Al die vakjes op jouw scherm en al die lijntjes en die magie. Dat is eigenlijk een soort trechter waar je die data doorheen duwt.
Ja.
Wat komt daar dan onder uit die trechter uit?
Ja, dat kan van alles zijn. Dat ligt heel erg aan de controlevraag die je van tevoren hebt. Kijk, het kan zomaar zijn dat Pieter aan mij en mijn team vraagt van, nou Onno, kijk jij eens even of die debiteurenlijst die we hebben, die debiteuren die aan het eind van het jaar openstaan, dat die ook terecht openstaan. He, dus dat het terecht debiteuren zijn. En stel ook even vast dat die ook juist gewaardeerd zijn. Dus dat voor het bedrag waarvoor ze openstaan, dat het geld ook een keer binnenkomt. Nou, dan lees ik die debiteurenlijst in. En dan gaan wij kijken van waar komen die, waardoor ontstaan die debiteuren nou? Komen die allemaal uit het verkoopboek? Zijn er ook verkoopfacturen voor gestuurd? Nou ja, verkoopfacturen sturen kunnen we allemaal. Dus ik wil wat meer weten van die verkoopfacturen. Dus ik wil van die facturen die er verstuurd zijn ook weten of er ook goederen voor verzonden zijn. Dus dan heb je al drie databronnen die je inleest. Dan doe je al die verrijkingen. En aan het eind van die analyse komen de bakjes uit met, ja, deze facturen, daar kan je gewoon op vertrouwen. Daar zijn deze debiteuren, die bestaan uit deze facturen. Daar zijn deze goederen voor verstuurd, die zijn goed. Deze, daar moet je wat extra aandacht aan geven. En deze, daarvan denk ik dat ze niet goed zijn.
En dus dan?
Die drie categorieën. Nou, dan gaan we, of Pieter gaat alleen, of ik ga met Pieter mee. Dan gaan we dat met de klant overleggen. Zeg van, ja, op basis van jouw regels, jouw proces, hoe jouw bedrijf is ingericht, hebben we deze bevindingen. En hebben we vragen over deze debiteuren of over deze facturen. En dan ga je daar met de klant doorheen. En dan zal je zien dat een deel van die facturen gewoon prima verklaarbaar zijn. Dat was een bijzondere order, dat was een bijzondere opdracht, dat was iets anders mee aan de hand. Soms is de klant ook blij verrast dat je denkt van, nee, maar dat jullie dat eruit halen, dat is inderdaad niet helemaal goed gegaan, dat ga ik corrigeren. En een hele enkele keer is er iets anders aan de hand, maar dat kom je eigenlijk zelden tegen. Maar je gaat altijd in overleg met de klant over jouw bevindingen.
Die trechter, dat is eigenlijk ons kloppend hart van het hele proces. En die trechter die wordt gevoed eigenlijk vanaf het eerste moment dat we zo'n auditproces of een analyseproces opstarten. De trechter is eigenlijk gewoon een middel om ons gedachten aan de voorkant te organiseren over waar zijn we nou echt naar op zoek. Dus een data gedreven controleaanpak begint ook gewoon met een risicoanalyse. En die risicoanalyse is eigenlijk op geënt om na te denken over wat kan er nou fout gaan bij zo'n organisatie. Dat is één onderdeel van die trechter. Wat kan er fout gaan? Tegelijkertijd ben je ook heel erg nieuwsgierig naar een soort bevestiging van hetgeen wat goed kan gaan. Dus je kan ook daar tegenover zetten van wat kan er goed gaan bij zijn organisatie? Wat zijn hun doelstellingen? Wat is hun performanceambitie? En zien we dat ook in die data terugkomen? Dus eigenlijk de trechter heeft twee krachten. Je kijkt eruit naar vanuit je rol als auditor. Maar je kan er ook naar kijken vanuit je natuurlijke supportrol, klankbordrol. Wat gaat er goed binnen zijn organisatie? En dan kan je zo'n trechter inzetten om dat gedachtegoed vorm te geven en te focussen. En dan komen daar vragen uit. En die vragen vertaalt zich naar datascripts, naar analyses. En daar komen bevindingen uit, zoals Onno schetst. Nou, dat kunnen bevindingen zijn puur vanuit de audit. Maar dat kunnen ook bevindingen zijn die gewoon inzicht geven in hoe succesvol is zo'n organisatie. Je kunt natuurlijk een mooie definitiekwestie hebben over wat betekent succesvol. Maar je kan in ieder geval dat terugkoppelen naar ambities, naar performance, naar vertaalslag van waar staat die ondernemer en waar, om die onderneming. En dat is natuurlijk een hele mooie rol die je met data die ze mede kan invullen.
Ja, en als je die trechter één keer hebt gebouwd voor een controle, dan kun je hem natuurlijk net zo goed permanent blijven gebruiken voor meer grip en inzicht.
Het blijft in de basis van onze gedachten nog steeds zo dat wij heel graag zien dat ook onze ondernemingen, onze klanten, zelf met data die ze aan de slag gaan om grip te krijgen op hun eigen proces, op hun eigen risico's en eigen transacties. In een fancy woord noemen we dat continuous ongoing monitoring. Die ondernemer wil ook op basis van data die ze in control zijn. Hoe meer, dat zijn eigenlijk een beetje twee van die communicerende vaten. Ja. Hoe meer hij in control is vanuit zelf grip hebben op die transacties, hoe minder wij met data die ze aan onze kant zouden kunnen inzetten. En dat is echt een heel interessant fenomeen. Wij staan er absoluut voor open om onze klant op dat podium ook te laten acteren. De werkelijkheid is dat niet heel veel ondernemingen nog heel erg data-driven in control zijn. Dus wij kunnen nog steeds met onze data-analyse mindset ook die klanten inspireren. Laten zien wat je uit je data kan halen. En ja, we komen binnen voor dat zogenaamde stempeltje, voor die ondergrens, voor de assurance. Maar als we toch binnen zijn en we kunnen aan die onderneming vragen van waar maak je je zorgen over? Wat wil je dat we nog extra valideren? Dan nemen wij dat ook graag mee in die auditpraktijk. Omdat we nog steeds ook die drijf hebben om van meerwaarde te zijn. En daar zit ook, heel eerlijk, daar zit ook gewoon onze funfactor. Het is natuurlijk niets leuker dan 1, 2, 3 geweldige inzichten terug te geven aan zo'n klant, waar die ook echt meerwaarde in ziet en iets aan heeft.
Ook een beetje verbaasd over kan zijn, lijkt mij zo. Dat
je wilt toch ook verrassing.
Dat zie je toch iets wat wel fijn is.
Absoluut. Lukt dat elke dag? Lukt dat op elke controleopdracht? Nee, zeker niet. Want ook wij worstelen met dat vraagstuk in die zin dat niet op elke opdracht komen we op dat niveau. Door de hectiek, door deadlines, door timelines komen we niet op dat niveau.
Welk niveau kom je dan wel?
Nou ja, je moet minimaal het controleniveau behaald hebben. Dus je moet minimaal zorgen dat je controlewerkprogramma volledig uitgewerkt hebt, gedocumenteerd hebt, dat je je conclusies en bevindingen op orde hebben.
Maar daar is al een stukje data-analyse
voor. Daar zit al heel veel data-analyse in, maar de extra fun, de maandagochtend, hey, we gaan er weer tegenaan gevoel, dat zit hem natuurlijk ook in dat je net even wat meer inzicht kan geven dan alleen maar dat niveau. En dat is elke dag de uitdaging, elke dag ook het ambitieniveau. En daar doen we het wel voor. Dat is natuurlijk gewoon het leukste. Dat
was ook de belofte van Pieter die mij deed, hè, toen ik bij Koning kwam.
Ja.
Dat hele grote blok wat moest. Mm-hmm. En dat stukje daarboven wat de funfactor was. Daarvoor kwam ik hier.
Ja.
En soms lukt dat. En soms zijn het hele simpele dingen. Hè. Dat ik weet nog goed dat ik begon in de accountancy. Dat was rond 2003. Kwam je bij klanten en die hadden dan zo'n landkaart van Nederland. Met allemaal punaises erop. En ik zeg, dus dit zijn de plekken waar jullie klanten zitten. En ze zeggen, ja, dat was een paar jaar terug. Waren dat de plekken waar de klanten zitten. Maar het is echt een helse klus om iedere keer die punaises bij te werken waar onze klanten zitten. En wat dan de key accounts zijn en... Ja, nu met data-analyse en gewoon een simpele auditfile waar alle verkoopfacturen in zitten, de debiteuren in zitten, met de NAW-gegevens in zitten, heb ik razendsnel die landkaart gemaakt voor de klant.
Eitje.
En als hij dat ziet en begrijpt wat hij daarmee kan, en wij vragen dan van maar zouden we niet gewoon continu toegang hebben tot jouw administratie? Want dan kunnen wij onze controle frequenter doen. En dan krijg je ook meteen inzicht in dat dashboard en weet je meteen waar je klanten zitten, hoe groot welke regio is en... Ja, dat is natuurlijk, dat is fun. En dan ziet die klant dat dashboard wat hij al had op de klassieke manier met de landkaart met punaises erin, wordt in één keer weer relevant.
Mooi voorbeeld.
Omdat het weer real-time inzicht geeft in waar hij toch wel in geïnteresseerd was, maar wat op de klassieke manier gewoon te veel werk was.
Ja, het is helaas nog steeds zo dat we in een setting zitten dat in 5-6 maanden tijd heel veel ondernemingen zeg maar hun jaarrekening gecontroleerd willen hebben. We zitten niet in de fase waarin we ongoing auditing kunnen toepassen. Dus ook bij ons geldt nog steeds zo dat in het voorjaar enorme piekbelasting is. Het liefst zou je natuurlijk door het jaar heen al die data al 3, 4, 5 keer gezien willen hebben. Maar de realiteit is dat ons dat niet lukt. Wij niet, maar ook de klant niet om in dat proces mee te gaan. We hebben het er wel met elkaar al 30 jaar over dat we ongoing willen auditen en real-time in control willen zijn. Maar de werkelijkheid is dat het niet zo is. Dus dat betekent dat er heel veel druk ligt op dat voorjaar. Er komen ook heel veel dingen bij elkaar qua fases in de controle. Dan zijn tijdslijnen staan onder druk. Er komen er plotseling onverwachte vraagstukken die opgelost moeten worden, die ten koste gaan van de focus op andere opdrachten. En voor je het weet zit je eind mei, begin juni, kijk je achterover, denk je, oké, jongens, waar staan we? Nou ja, dan hopen we met elkaar dat we in ieder geval de ondergrens goed hebben bereikt. En je hoopt natuurlijk dat je een aantal cliënten verrast met extra inzichten. Maar tegelijkertijd voel je soms ook wel de teleurstelling dat het niet zo is. Hmm. Omdat je dat niveau gewoon niet aangetikt hebt. En die teleurstelling is vervolgens ook wel weer, denk ik, de engine, de batterij opladen. Ja. En zorgen dat we de volgende keer wel weer die stap maken. Dat is denk ik hetgeen wat ons blijft aanjagen om wel die verdieping en dat die fun factor heel duidelijk te krijgen. Maar goed, we zitten hier niet om een roze bril verhaal te vertellen. We zitten hier om het echte verhaal te vertellen.
Nou ja, dat is ook. Jij begon de aflevering ermee met good old data analyse.
Mm-hmm.
Maar zo moeten we er af en toe ook wel naar kijken. Het is voor ons zo normaal dat we met een ongeveer 20% van ons team dagelijks bezig zijn met het uitvoeren van data analyse. En ik denk dat we daar als accountsorganisatie redelijk uniek in zijn. Dat we zoveel tijd en energie steken in data analyse. En natuurlijk als mijn canvas staat met de tools en de trechter draait en je drukt op een knop en 5 minuten later heb je de resultaten. Of binnen 5 minuten heb je de resultaten. Dan lijkt het logisch en had het altijd zo moeten zijn. Maar het bloed, zweet en tranen wat er ingekomen is om de juiste tools op de juiste plek te zetten en de juiste filters toe te passen en de juiste data te verkrijgen. Ja, dat is wel echt een ambacht. Daar gaat echt tijd en energie in zitten. En ja, voor ons is dat zo normaal dat we dat doen. En
maar
dat
daarom
we dat
zijn
dagelijks
wij ook zo
doen.
Sceptisch over dat gemak waarmee we nu tegenwoordig praten over AI.
Ja.
Terwijl we weten hoeveel bloed, zweet en tranen in het basisconcept van data die ze nog moet. Dan vergeten we nog even de stap die we al een aantal jaren aan het evalueren zijn om iets met machine learning te gaan doen.
Ja.
Maar het gemak waar we het over AI hebben, alsof dat dan alles maar vermakkelijkt en oplost en alle problemen qua data-analyse wegvaagt. Ja, dat is natuurlijk zo frustrerend af en toe. Om
ja, dat is
dat,
het.
Dat zeg maar, dat het is gewoon bloed, zweet en tranen. Het heet niet voor niets good old data-analyse, maar het is nog steeds good. Het is misschien wel old, maar het is wel heel effectief. En we kunnen er ook echt iets mee.
Ja, absoluut.
En dat is denk ik waar we allemaal een beetje op dat punt zitten van, ja, data-analyse wordt een beetje weggewuifd. Ach, dat gekke data-analyse. Nee, er is nog zoveel ruimte om met data-analyse echt een verdieping te vinden in die audit,
ja.
in die analyses. En de stap naar AI, we gaan het meemaken. We staan er allemaal open voor. Maar op dit moment is er maar één ding wat echt effectief en wat echt werkt. En dat is data-analyse.
Ja, precies. Maar dat vergt dus inderdaad nog wel dat je heel goed begrijpt wat je moet doen, waarom je dat moet doen en hoe je het moet doen. En het ook moet doen. Dus het kost gewoon tijd en energie. En ik weet nog wel, in het verleden gaven we heel veel presentaties. Hebben heel veel andere collega-kantoren getraind in het toepassen van data-analyse. En eens in de zoveel tijd was er altijd wel iemand uit de zaal die dan teleurgesteld zijn vinger opstak en zei van, ja, maar jullie kwamen data-analyse uitleggen. Maar zoals jullie het nu uitleggen, moet ik nog steeds nadenken over wat ik moet doen. Ik moet het nog steeds zelf besturen. Ik moet het zelf nog steeds programmeren. En ja, die hadden verwacht dat het een soort magische toverdoos was waar je data ingooit en de antwoorden uitkomt.
Ja.
En als je niet oppast, is dat ook de verwachting die we gaan hebben van AI. We hebben straks iets dat geven we aan AI en die geeft jou de antwoorden die jij nodig hebt.
Waar het allemaal op neerkomt, of het nou vanuit die auditbril is of meer vanuit die bredere trechter. Je wil gewoon vertrouwen geven aan die onderneming dat hetgeen wat hij denkt, hoe de vlag ervoor staat, dat het ook daadwerkelijk zo is. Dus je voegt vertrouwen toe door in ieder geval vanuit die order te zeggen, oké, je bent in control. En je kan vertrouwen toevoegen dat een deel van zijn doelstellingen, zijn ambities zichtbaar zijn in zijn data. En dat die data valide is en dat het allemaal klopt. Dus in de kern kom je altijd weer terug op dat element van trust, vertrouwen. En zie dat gewoon als een spiegel, als een klankbordrol die je hebt als auditor / data analyst. Je bent gewoon die kritische meekijker die vertrouwen toevoegt.
Het is me inmiddels wel heel duidelijk hoe je als data-analyst inzicht en vertrouwen kunt geven aan een ondernemer. Maar ik vraag me toch af, waar vind je type mensen dat zich daar graag uren in vast zou willen bijten?
De leukste mensen zijn de mensen die het meest nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen. Die op zaterdagochtend, wij spreken, op een zolderkamertje nog aan het pionieren zijn met Python of met andere toeltjes. Je hebt binnen ons beroep heb je een van mijn helden, Arnoud van Kempen, die heeft het altijd over kloten met computers. Dus gewoon mensen die aan het kloten zijn met data, kloten zijn met technologie, maar ook wel het slimheid te gochmen hebben om naar mensen te luisteren, om in verbinding te zijn met mensen, die het leuk vinden om kennis te delen. Dat zijn voor mij de mensen waar ik het liefst mee werk. Dus die en een beetje techno-nerd zijn, maar ook gewoon heel erg mens-mens zijn. Omdat we altijd in verbinding moeten staan. Dat we altijd moeten inspireren, altijd kennis willen delen. Dat is gewoon leuk. En die zijn er gelukkig. Er zijn gewoon heel veel leuke mensen op aarde, gelukkig.
Mm-hmm.
Alleen ja, dat we ze allemaal niet vinden, dat is wel een event natuurlijk op zich. In deze hele arbeidsmarkt waar we nu in zitten, is het vinden van mensen nog steeds een uitdaging. Tegelijkertijd moeten we gewoon vertrouwen hebben in ons geluid, in ons verhaal. En het feit dat we de afgelopen 20 jaar altijd wel in staat zijn geweest om leuke mensen te vinden, goede mensen te vinden. Ja, dat het niet altijd even zo goed uitpakt, dat is ook een feit. Maar ik heb er vertrouwen in dat we dat gewoon blijven vinden qua leuke mensen.
Ik ben 20, heb nog veel te leren, zit op mijn zolderkamertje te kloten met mijn computer. En ik hoor deze podcast en ik denk, ja, goed, het werk klinkt toch wel erg leuk. Maar ja, dat hele auditing, accountants, klinkt zo stoffig, saai. Contracten lezen, helemaal geen zin in. Die opleiding, daar zie ik al helemaal als een berg tegenop. Heb ik hier dan toch wat te zoeken?
Ja, absoluut. Kijk, die opleiding, daar moet je eventjes, denk ik, overheen kijken. Een goede opleiding is gewoon super waardevol. Het feit dat je binnen de audit of binnen de analysepraktijk, data-analysepraktijk, jezelf kon ontwikkelen, is gewoon een feit. Je komt bij heel veel verschillende organisaties, je komt bij heel veel verschillende type mensen, kom je aan tafel. Je zit in settings met hoge emotie en je zit in settings met heel weinig emotie. Je zit hier in Nederland en je zit in het buitenland. Het is qua diversiteit is er geen ander beroep eigenlijk te bedenken wat zo divers en dynamisch is als ons beroep. Er is werkelijk niets saai aan accountancy. Er is ook helemaal niet saai aan data-analyse. En die opleiding, ja, die is zwaar. En dat is ook terecht, want het is gewoon een beroep met een belangrijke rol. En alles wat tijd en energie kost, is ook waardevol. Dus ja, ik zou zeggen, iedereen die daar twijfels over heeft, neem vooral contact op. Maak je vanzelf wel enthousiast over ons beroep.
Ja.
Geen enkel probleem, toch?
Nee, ja, ik denk dat je dat mooi verwoord. Kijk, alle vakken, alle beroepen, alle dingen waar mensen goed in zijn, gaat heel veel tijd en energie in zitten. Of je nou topvoetballer bent bij Ajax of PSV, of je bent F-16 piloot en je bent een van de Top Gun vliegers. Het kost gewoon heel veel tijd om een vak te leren. En als je ergens passie voor hebt en iets leuks vindt, is het ook helemaal niet erg om die tijd erin te investeren. Dus wat Pieter zegt, neem contact met ons op, dan laten we je zien wat we doen. Dan kom je gewoon eens een keer meekijken. Dan kan je zien dat het echt een heel divers vak is met hele leuke dingen. Ik zeg, niet iedereen hoeft ook die accountancyopleiding te doen. Hè. Als je kiest om de data-analyse kant op te gaan, dan kan je ook op een ander gebied kan je wel ontwikkelen. Maar stoffig is het zeker niet. Ik zit nu, even snel rekenen, ruim 20 jaar in het vak. Als je ziet waar ik als 20 jaar geleden, als 22-jarig broekje mee bezig was en waar ik me nu mee bezig mag houden en op wat voor niveau, dan heb ik zoveel geleerd. En voor mij zei ik het eerder al, van heel veel, maar kinderen denken dat ik alleen maar achter de computer zit, getallen bezig ben. Terwijl ik eigenlijk, misschien wel 80% van mijn tijd alleen maar in gesprek ben met andere mensen. En dan gaat het inderdaad over het inspireren op het gebied van de inzet van data-analyse. Mensen uitleggen hoe ze data-analyse kunnen inzetten. Dat kunnen collega's zijn, dat kunnen hbo-docenten zijn, dat kunnen studenten zijn, dat kunnen collega-kantoren zijn. Ik ben met Pieter in gesprek om te kijken hoe we bij een bepaalde klant data-analyse naar een hoger niveau kunnen brengen. Ik ben met de klant in gesprek hoe we bepaalde problemen op kunnen lossen in de aanlevering van data. Dus ja, nee, het vak is zo divers dat er is altijd wel iets te vinden wat voor jou ook leuk en interessant is.
Misschien dat ik toch nog een statement over de opleiding mag maken. Want er is nu wel weer een trend gaande dat we de opleiding anders willen gaan inrichten.
Ja.
Ik hoop maar niet dat dat is omdat we denken dat we dan door een kortere opleiding of een laagdrempige opleiding of door dingen uit de opleiding te halen meer mensen aan ons kunnen verbinden. Door de drempel maar te verlagen. Want we hebben wel gewoon kwaliteit nodig en een hoog niveau Top Gun mentaliteit nodig in ons beroep.
Ja, absoluut. Ik denk dat het een vak is waar in ieder geval qua opleiding geen shortcuts te maken
nee,
zijn.
Nee, toch? Nee.
En,
het is gewoon die 10.000 studieuren, die zijn gewoon cruciaal.
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Als je tot nu toe goed hebt geluisterd, dan heb je misschien wel opgepikt dat Pieter zich behoorlijk op kan winden over hoe er door buitenstaanders naar zijn vak wordt gekeken. Ik vond dat een heel mooi onderwerp voor mijn volgende wandeling met hem door het park.
Wat is wat jou betreft het grootste misverstand dat bestaat om accountants?
Nou ja, in die zin misverstand. Ik denk dat het nog steeds heel onduidelijk is, gek genoeg. Wat doet nou eigenlijk een auditor? Wat is een beginpunt en wat is een eindpunt? Ik denk dat er heel veel mensen denken dat het een soort superman is die alles kan, alles doet. En dat er voor veel mensen een of andere sukkel is die te weinig doet en te weinig ziet. Er is natuurlijk heel veel kritiek op het beroep. Tegelijkertijd zijn we dus blijkbaar nooit in staat geweest om echt heel goed uit te leggen wat we nou wel en wat we niet kunnen. En dat is eigenlijk is dat misschien wel één groot misverstand. En dat zie je gewoon de afgelopen 10, 15 jaar. Er is zoveel aandacht voor ons beroep, zoveel kritiek.
Is er veel kritiek?
Ja, er is heel veel kritiek. Ja.
Wat is de kritiek?
Nou ja, de kranten staan natuurlijk ook vol met de accountant is niet scherp genoeg geweest. Heeft bepaalde dingen niet gezien die niet goed gaan. Er is heel veel focus op de laatste weken op zogenaamde examenfraude. Het is een lange waslijst aan negativiteit, sceptisme.
Is natuurlijk ook eigenlijk de core business. Hè? Zo'n accountant, als die zijn werk goed doet of voldoende doet, dan was alles in de haak in orde. En dan denk je als klant, ah, daar betaal ik ook voor. Maar als er iets misgaat, nou, ja. Dan heb je het gedaan.
Ja, maar ik snap, ik moet eerlijk zeggen, ik snap ook wel het maatschappelijk verkeer of de ondernemer, als die in de krant leest, fraude bij een accountskantoor of accountskantoor werkt mee aan fraude. Dat juist zo'n ondernemer denkt, nou, dat is lekker. Nou moet ik betalen om gecontroleerd te worden, maar het beroep zelf weet niet, zichzelf niet goed te organiseren. Of maakt fout op fout, of werkt mee aan fraude. Kijk, dan heb je natuurlijk maar één of twee voorbeelden nodig die verkeerd gaan. En het wordt helemaal uitvergroot. Terwijl aan de achterkant misschien 99%, 98% gewoon wel zijn werk op de juiste manier organiseert en doet. Dus ik snap wel hoe die beeldvorming ontstaat. En het is nog steeds aan ons als beroep om uit te leggen wat we minimaal wel kunnen en wat we absoluut niet kunnen.
Maar zit je wel dwars?
Nou ja, ja dat is me wel dwars. Ja, dat klopt.
Ja.
Dat is ook de reden dat ik een aantal jaar geleden met die groep mensen vanuit dat Twitter, hè, dat Tuwak, begonnen was om te zeggen van ja, misschien moeten we veel beter gaan uitleggen wat we als beroep wel kunnen. Veel meer tijd, energie steken in gezamenlijk innovatie vormgeven. Veel meer vanuit het positieve gaan denken en werken als beroep. Veel verbinding zoeken. Dus we hebben heel veel kantoren toen zijn we samen gegaan in de zin van met z'n allen seminars organiseren en workshops organiseren vanuit het positieve. Nou, een aantal jaren heeft dat heel erg als een soort van motortje aanjager gewerkt. Maar ja, dan merk je toch na 3-4 jaar, dan gaat iedereen toch weer terug naar zijn kantoor en zijn eigen energie opzoeken. En dan loopt dat energie uit zo'n traject. Maar het, ja, weet je, ik ben wel trots op mijn vak. Ik ben ook wel trots op mijn beroepgroep. En ik gun mijn beroep ook wel een bepaalde rust en kalmte.
Beter imago ook.
Ja, dat gun ik iedereen. Al mijn collega's. Gewoon een fijne, rustige werkomgeving. Zonder te veel stress. Want ik denk dat in ons beroep wel ongelooflijk veel stress is.
Ik vind het knap en mooi aan jou hoe je dingen snel weer positief maakt. En alles in elk gesprek dat we hebben, elke keer dat er een negatieve nood tussen zit, dan is hij snel weer positief gedraaid. Alleen, ja, ik proef toch ook wel een bepaalde soort teleurstelling. Is het misschien wel woede? Ik zou me voor kunnen stellen dat je wel kan balen van negatieve nieuwsberichten. En dat je denkt, ja, godsamme collega's.
Zeker als het gewoon echt oliedom is. Zoals de afgelopen weken over.
Moet dit nou echt?
Zelfs dat aan de top van grote kantoren, zeg maar, gerommeld wordt met interne toetsen en interne testen die gewoon van belang zijn voor kwaliteit, voor kennisopbouw. Dat dingen verzwegen worden, dat niet meegewerkt wordt naar onderzoek. Dan denk ik, ja, hoe dom kan je zijn? En dan neem ik die groep echt heel erg kwalijk. Maar ik kan me ook druk over maken over innovation washing, zoals ik dat noem. Dingen veel groter maken dan ze qua technologie kunnen. Hè? Dat gesprek over AI is een voorbeeld. Wees nou gewoon realistisch wat we wel en wat we niet kunnen. Maar ik ben af en toe ook geïrriteerd over de rol rondom ESG. Wij als auditors die dan ook de wereld gaan veranderen.
Denk wat is ESG?
Dus Environmental Social Governance. Dat vanaf 2025, dan moeten alle grote ondernemingen die binnen Europa acteren, die moeten in hun bestuursverslag gaan uitleggen hoe ze met environmental ESG duurzaamheid omgaan. Ja. En al die doelstellingen en de performance daaromheen moet getoetst zijn door een auditor. En wij moeten dat gaan controleren.
Ja.
Ja, weet je, dan de hele aanvliegroute daar naartoe. Ik ben daar ook wel heel erg sceptisch over. Nou, niet sceptisch, maar ja, bezorgd dat allemaal weer te veel verwachtingen creëert die we niet waar kunnen maken. En er gaat zoveel commerciële tijd uit en iedereen is er weer mee bezig. En luchtkastelen. En denk, oh mijn hemel, er worden weer van alles aan verwachtingen gecreëerd. Gaan we dat als beroep überhaupt wel waar maken? Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat is misschien denk ik iets wat ik vanuit mijn jeugd of zo meegekregen heb. Van,
rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, of dat je ergens een mening over wil hebben.
Ja, want hoe ga je daar zelf het liefst mee om? Je ziet iets nieuws komen, je moet daar wat mee, ESG komt eraan. Dan ga jij zelf wel nadenken over hoe je dat beet kan pakken.
Ja, nou ja, eerst denk ik er zelf over na en dan ga ik een beetje in mijn trusted circle polsen hoe mensen ernaar kijken. Meestal kijk ik dan te horen van, ja, leuk idee, maar nee, wij denken we niet of we hebben er geen tijd voor. En af en toe, nee, ja, daar zit je misschien wel op een goed spoor. We zitten dus nu met dat machine learning traject. Wie kan dat? Welke mensen hebben we daarvoor nodig? Want dat is beyond data analyse, dat is meer data science. Dat betekent dat we andere mensen binnen moeten halen. Nou, daar zijn we volop mee bezig. Maar dan moet je wel draagvlak creëren in je team en zorgen dat iedereen ook die kant op wil gaan bewegen. En dat lukt wel, maar het blijft een kwestie van vooruit duwen. En soms ja, zet ik mijn voet wel eens gewoon tussen de deur en zeg, ja, dit is gewoon de kant waar we op gaan.
Bedankt voor het luisteren naar de derde aflevering van de Koni Minds podcast. We stonden dit keer uitgebreid stil bij de goede oude data-analyse. In de volgende aflevering keren we terug naar de mensen achter het vak. Voor wie doen we het eigenlijk? En we kijken nog een keer vooruit, naar hoe Pieter en Onno ooit het stokje over willen geven aan de volgende generatie. Dit is een podcast van Koni Minds. Je hoorde Pieter de Kok, Onno Wouters en mij, Randal Belen. Originele muziek van Tim Koehoorn en deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende!